Mooi, heb je 12 september al in je agenda. Een communicatie-event als je dat nog niet kent. Een complete beleving waar alles in zit. Kennisoverdracht, bewegen, spel, luisteren, zien. Alle lagen van communicatie worden geraakt. En dat is eigenlijk ook precies wat je nodig hebt als je meer wilt leren over oprechte menselijke verbinding. Je haalt het niet van YouTube, zelfs niet uit een podcast. Je moet het echt gaan ervaren, liefst met mensen om je heen. En dat gaan we doen. 12 september op een hele mooie plek. Ik zou het superleuk vinden als je erbij bent. En de tip is, claim nu vast je ticket op www.stayinghuman.nl. Want dan begint de reis direct. Want bij dit event start de communicatie gelijk na je inschrijving. En hoe dat gaat werken, nou, dat ga je natuurlijk ontdekken. Dus www.stayinghuman.nl. Superleuk als je erbij bent. Hoe houden we het menselijk? Met de opkomst van AI en andere ontwikkelingen lijkt onze menselijkheid onder druk te staan. Maar is dat zo? En wat heeft dat te maken met onze communicatie? Daarover gaat een heel nieuw seizoen van de communicatiepodcast. Staying Human. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de communicatiepodcast. Bedankt dat je weer bent ingeschakeld. We zijn in de serie Staying Human en ik zit aan tafel met Corine Jansen. Ik mag bij jou zijn in jouw prachtige huis hier in Breda. Het is een hele mooie zonnige ochtend, nu we dit zo opnemen aan het begin van de week. En we gaan het hebben over de kracht van het luisteren. Jij bent Chief Listening Officer, hoewel je noemt jezelf eigenlijk geen expert, maar je zegt ik ben een beoefenaar, ik ben het steeds verder aan het leren. En ik ben heel dankbaar dat ik bij jou mag zijn en dat je daar meer over wilt gaan vertellen. Je bent in het dagelijks leven vooral actief bij de Rijksoverheid en in het bedrijfsleven. En je hebt vorig jaar de Global Listening Movement opgericht samen met twee anderen. Nou, dankjewel dat we hier mogen zijn. We hadden een voorgesprek, een kennismaking aan de telefoon. En toen ontdekte ik al wel de kracht van het luisteren. Want jij luisterde op een bepaalde manier dat ik achteraf dacht, wow, dit was echt een heel bijzonder gesprek. En ik voelde me echt gehoord. Ik weet helemaal niet of jij dat ook weet van jezelf, dat je dat effect hebt op mensen. Is dat nieuw, dat ik, als ik je dit zo teruggeef?
Soms zeggen mensen het zeker wel. Ik probeer wel te vragen aan mensen, voel je je gehoord? Soms kunnen mensen dat niet duiden. Het ligt ook een beetje aan of iemand ziek is, ja of nee. En soms zeggen mensen ja, maar dan valt er een stilte. En zeggen ze, ik wil graag nog iets vertellen.
Oh ja.
En dat vind ik dan wel mooi. Omdat ik dan denk, oké, dan heb ik toch nu wel weer de opening kunnen creëren om nog meer bij die ander te blijven. Dus dat hoop je, hoopt het
ja,
altijd.
Ja, het
hè?
Gebeurde echt.
Je hoopt het.
Ja,
dank
was
je wel.
Echt fijn. Ja.
Ja, dank je.
Ja, en ik ben benieuwd, is dat dan bewust op dat moment of is het soort tweede natuur? Hoe werkt dat? Hoe ga jij zo'n gesprek in? Want dit was een vrij bijna zakelijk gesprek, zou je bij de
ja.
zin kunnen zeggen.
Ja, ik weet niet of het een tweede natuur is. Ik doe dit werk natuurlijk nu 15 jaar. Dus er zijn natuurlijk wel dingen die ik misschien nu automatisch doe. Maar ook toch niet altijd hoor. Ik denk dat het ook te maken heeft met het moment van de dag. Wie je aan de telefoon hebt. Maar het is wel iets wat ik hoop regelmatig te bereiken. Dat hoop je.
Ja.
En als het dan lukt, is het fijn.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Wat heb jij nu zelf nodig in dit gesprek?
Omdat wij elkaar al inderdaad gesproken hebben, dat is heel erg fijn. Het is ook heel fijn dat het in mijn eigen huis kan. Dat is voor mij een lekkere plek. Ik
gewoon
heb niks
fijn.
Nodig.
Helemaal
ik heb jou
goed.
Nodig.
Leuk. Het grappige is, ik heb het natuurlijk bewust ook zo gevraagd. En met dat ik het vraag, denk ik, nou, dit is denk ik de eerste keer dat ik het zo aan iemand vraag. Wat heb jij van mij nodig in dit gesprek? Jij natuurlijk wel op een andere manier of in een samenwerking, maar echt zo benoemen dat je een gesprek hebt en dat je eigenlijk graag wil dat de ander gehoord wordt.
Ja.
Daar bewust bij stilstaan. Dat is eigenlijk wat ik nu al van je heb geleerd.
Ja, leuk.
Ja. Waarom is dat zo belangrijk, gehoord? Waarom willen mensen zo graag gehoord worden?
Ik denk dat gehoord worden een basisbehoefte is van een mens. En dan verwijs ik toch naar Ralph Nichols, een van de eerste onderzoekers op dit terrein in de halverwege de vorige eeuw. Die zei, een basisbehoefte van een mens is om te begrijpen en om begrepen te worden. En als je gaat kijken naar hoe begrijp je en hoe word je begrepen, doen we dat toch vooral veel door te luisteren.
Ja.
En als je begrepen wil worden, ga je spreken, maar dan zoek je natuurlijk wel iemand die jou echt wil horen in alles wat je dan te vertellen hebt. En als je wil begrijpen, dan wil je nieuwsgierig zijn. En dus eigenlijk is luisteren daarmee, denk ik wel, de basis van menselijk contact. En er zijn wel eens mensen die zeggen, wordt dat niet minder naarmate we meer technische mogelijkheden hebben? Het is nog niet onderzocht, maar ik kan me zo voorstellen dat juist misschien die behoefte wel toeneemt. Omdat er zoveel informatie is die op je afkomt. Er is zoveel informatie die je wil proberen te begrijpen. Dat misschien in het lawaai, zeg maar, van de samenleving je juist ook wel eventjes die rust wil hebben om even dat gesprek te voeren, om begrepen te worden.
Ja.
Dus ik denk dat vooral is. Een basisbehoefte.
Die misschien wel sterker gaat worden.
Dat
of sterker
ik.
Gehoord wordt, gevoeld wordt.
Ik heb het gevoel dat de samenleving, de wereld zo lawaaierig is geworden. En vooral lawaaierig in het geven van meningen. Iedereen moet ergens een mening over hebben. Terwijl ik ervan overtuigd ben, en daar heb ik geen bewijs achter, maar ik ben ervan overtuigd dat de grootste groep mensen niet per se een mening willen geven, maar een mening willen vormen op basis van goede informatie. En dat mening vormen, dat betekent ook wel een gevoel van twijfel, onderzoekend, lerend. En ik heb het idee dat dat er minder mag zijn, ook omdat er echt wordt gevraagd, ook in de media, van ja, wat is nou je standpunt? En als je die niet hebt, dat daar dan toch ook wel snel een veroordeling over, een twijfelachtig, je vindt er toch wel wat van. En daarom denk ik dat die grote groep die wil denken en die nog wil denken over wat vind ik hier nou eigenlijk van en wat moet ik er dan allemaal over weten om iets te vinden, dat die best wel groot is, maar die laat zich minder duidelijk horen. Maar die behoefte is er volgens mij wel degelijk. Volgens mij wel degelijk, ja.
Is dat ook iets wat jij dan graag wil, waar je graag in wil voorzien?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ik wil heel graag dat we weer kritisch durven na te denken. Nieuwsgierig durven te zijn naar andere mensen. In plaats van mensen in een hokje stoppen en zeggen, oh, die hoort daar of die hoort daar. Want ik denk dat niemand zich graag in een hokje wil laten stoppen. Ook de mensen niet die het wel doen. Maar soms heb je het volgens mij ook niet altijd in de gaten dat je het doet. En dat bewustzijn van, goh, laten we nou eens nieuwsgierig zijn. Laten we nou eens willen leren en onderzoekend willen zijn. Als ik dat kan overbrengen, dan vind ik dat wel heel erg fijn.
Ja, mooi. Ja. En hoe ben je op dit pad gekomen van het luisteren? Is er dan iets van binnen bij jou dat je denkt, of een bepaalde levenservaring of een...
Ja, het onderwerp luisteren is pas eigenlijk bij mij gekomen toen ik mijn opleiding deed tot mediator. Omdat ik toen ontdekte hoe belangrijk het is voor twee partijen die tegenover elkaar staan, om zich gehoord te voelen.
Ja.
Ondanks dat je het niet met elkaar eens bent. Maar als ik terugkijk van waar is het zaadje geplant? Is het zaadje bij mij al heel vroeg in mijn jeugd geplant. Door de situatie waarin ik ben opgegroeid. Waar mijn moeder psychische problemen had. En eigenlijk was zij wel degene die zei, je moet proberen de wereld te zien door mijn ogen.
Ja.
En dat is niet mogelijk. Zeker niet als iemand psychisch veel in het probleem zit. Daar kun je je niet in verplaatsen. Ik ben inmiddels ook wel achter dat je je eigenlijk nooit echt in iemand anders zijn schoenen kan begeven. Maar zij heeft mij wel geleerd dat het heel erg om die ander gaat en om de blik van die ander. Nou ja, daar komt natuurlijk ook mijn liefde voor Emmanuel Levinas naar boven. En zij heeft mij ook geleerd om die blik heel erg te verbreden. Wist ik allemaal niet, hè, toen ik jong was. Want ik ben heel erg boos op haar geweest. Maar zij heeft mij wel geleerd om breder te kijken. Want als ik dat niet had gedaan, dan was het nog veel gecompliceerder geweest. En toen ik de opleiding deed tot mediator, dat was begin van deze eeuw, toen merkte ik wel dat als je in staat bent om naar een breder perspectief te kijken, je uiteindelijk ook weer overeenkomsten ziet met die ander, in plaats van alleen maar die verschillen. En dat heeft zich toen professioneel bij mij wel gesetteld. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan, totdat ik natuurlijk uiteindelijk bij het Radboud UMC echt werd gevraagd om dit als een vak te gaan beoefenen. Ik had natuurlijk jarenlang in de communicatiesector gewerkt, waar ik toch vooral heel veel bezig was met het zenden. Maar ook daar hoorde ik wel, op een gegeven moment toen ik hoofdcommunicatie van een waterschap was, stelde ooit een keer een boer mij de vraag: weet jij hoe het is om een boer te zijn? Nee, zei ik, absoluut niet. Ik kom ook helemaal niet uit het plattelandsleven. En waarom, en ik vond het een hele terechte vraag, waarom denk jij dan dat jij de spullen moet maken die jij nu maakt, terwijl je niet eens weet hoe het is om boer te zijn? Ja. En toch geef je mij allerlei informatie. En dat was voor mij echt een gamechanger.
Oh.
Echt een gamechanger. En toen had ik zoiets van, wie ben ik eigenlijk, omdat ik toevallig een studie heb gedaan, dat ik denk dat ik weet wat mensen nodig hebben? Nou, ik ben helemaal niemand. Ik hou van mijn vak. Ik hou ontzettend van het communicatievak. En dat was toen voor mij zo een eye-opener, dat ik daarna het luisteren al ben gaan incorporeren in mijn werk op een heel laag pitje. Want wetenschappelijk gezien wist ik er nog helemaal niet van. Dus ik was echt aan het oefenen en aan het ervaren. En toen ik bij het Radboud werd gevraagd, ook vanwege de tweets die ik toen had gemaakt,
ja, daar heb je toch al iets laten horen.
Had ik blijkbaar iets laten horen. Ze zeiden van, goh, zou je dat niet leuk vinden? Dat ik zei, ja, maar wat ga ik dan doen? Ja, luisteren naar de mensen. Want in een ziekenhuis, ja, een ziekenhuis is natuurlijk net een stad, hè? Zeker zo'n groot ziekenhuis waar 10.000 mensen werken. Er komen mensen ook elke dag naar binnen en naar buiten. Er komen familieleden, er komen mensen in tranen. Er gaan mensen heel blij naar huis. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen. Het is een totale mix van een samenleving die zich natuurlijk allemaal in een ziekenhuis verzamelt op een dag. En ja, ik heb er 5 fantastische jaren gehad. En daar begon ik echt te ontdekken, Oké, dit kunnen we dus allemaal met luisteren doen. En dat is, ja, ik vond het heel veel.
Maar wat heb je toen gedaan? Of wat doe je misschien nu ook nog weer voor organisaties? Want dan kom je ergens en dan ga je luisteren. Maar ja, hoe?
Nou, wat ik in het ziekenhuis en daarna ook heel lang in de ouderenzorg heb gedaan, is geluisterd naar de mensen die op dat moment met een ziekte te maken hebben.
Ja.
In het ziekenhuis waren het voornamelijk mensen met een oncologische ziekte, dus kanker. Jonge kinderen, ouderen, in alle stadia van het leven, maar ook in alle stadia van de ziekte. Geluisterd naar, vertel eens, hoe is het om dit te hebben? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig van ons als ziekenhuis? Wat heb je nodig om een wellicht betere vorm nog van kwaliteit van leven te hebben? Wat verwacht je eigenlijk op het moment dat je hier straks het ziekenhuis uitgaat? Want wat we vergeten is dat natuurlijk een ziekenhuis biedt medische zorg. Maar ziek zijn is natuurlijk niet iets puur medisch. Het is ook iets wat eigenlijk jouw hele narratief verandert.
Ja.
Het is een ervaring die je niet meer vergeet als je in het ziekenhuis terechtkomt. Dingen gaan soms ook schuiven van wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En dat narratief, dat moet natuurlijk, nou ja, dat moet niet, het mag verteld worden. Het mag er zijn. En toch merk je dat als mensen iets heel heftigs meemaken, ze nog niet goed weten, ja, wat is dan eigenlijk nu mijn verhaal?
Ja.
En dat zie ik ook, of dat zag ik ook bij de mensen die met dementie of niet aangeboren hersenletsel te maken hadden. Die hebben soms ook geen woorden. Nee. Dus die gaan zich op een andere manier uiten. En daar is ook mijn liefde voor luisteren met mensen in plaats van luisteren naar mensen gekomen. Omdat op het moment dat iemand niet kan spreken, zul je heel veel moeten doen in het contact wat je gaat maken, in het non-verbale. En dat betekent dat er geen lineair verhaal is. Want die is er niet. En op het moment dat je dan gaat proberen om iemand zo goed mogelijk te begrijpen, gaat dat niet op die manier werken. En dat is ook bij mensen die lijden aan een ernstige ziekte of een langdurige chronische ziekte of een beperking. Dat narratief moet zich nog gaan vormen. En dat narratief, daar hebben ze ruimte voor nodig. Daar hebben ze respect voor nodig. En daar hebben ze vooral voor nodig dat het niet nu hoeft te kloppen. En dat dit dan ook het verhaal is. Maar daar heeft men voor nodig dat je met elkaar gaat zoeken. Hè? Gaat co-creëren. Wat is het? En wat is het nu vandaag? Want wat vandaag je verhaal is, mag morgen ook weer anders zijn.
Ja.
Omdat je erover na hebt gedacht, omdat je erop bent gaan reflecteren, of omdat je iets hebt meegemaakt of een ontmoeting hebt gehad waardoor je denkt, hey, nu kijk ik er toch weer anders tegenaan. En dat, dat vind ik het mooiste.
Ja, die heeft iets milds op hem. En dat woord komt nu in me op. Het is een milde manier van bij mensen zijn. En jij noemt het met luisteren, meeluisteren of met mensen luisteren.
Luisteren met mensen.
Ja. Wil je daar eens wat meer context aan geven? Hoe is dat?
Ik ben al heel jong met filosofie in aanraking gekomen. En een van de mensen die mij heeft geraakt is, en ik zeg de naam even op zijn Nederlands, is Emmanuel Levinas. En hij heeft het over de aanblik van de ander. En in die aanblik van de ander vindt soms helemaal geen woord plaats. Vindt misschien alleen maar een blik plaats. Even een oogcontact, misschien maar van enkele seconden. Misschien maar van een tiende van een seconde. En toch kan er dan iets ontstaan. En ik merk dat als we luisteren naar iemand, het proberen te begrijpen en begrepen worden eigenlijk centraal staat. Waarom? Omdat je wil proberen iemand het gevoel te geven, ik heb jou verstaan, maar ik heb ook geprobeerd jou zo goed mogelijk te begrijpen.
En dan geef je dat terug in een soort van samenvatting. Dat zit ik nu ter plekke te doen.
In luisteren met gaat het niet om de samenvatting. En gaat het er ook niet om of ik denk, oh, daar zit wel een logica achter. Of, oh, in luisteren met, het is voor mij echt een ethische keuze, verdwijnt zeg maar elke vorm van hiërarchie. En is het alleen maar het omarmen van de menselijkheid? Wij zijn twee mensen. En jij hebt behoefte aan ruimte om erachter te komen wat jij eigenlijk wil vertellen. En dan doet het er niet toe of ik dat volledig begrijp. Het doet er toe dat ik bij je ben. En dat ik naast je sta om je die ruimte te geven. En dat betekent soms dat je naar iemand luistert en dat ik me wel eens afvraag, wat heb ik net eigenlijk gehoord? En dat ik dan ook denk, het maakt niet uit wat ik net heb gehoord. Heeft die ander die ruimte ervaren om in het brein enige duiding te geven of een gevoel te hebben gekregen van, jij was net bij mij. Ik ben net gezien. Als dat het is, dan heb je met iemand geluisterd.
Ja.
En daar zit dus niets lineairs in. En daar zit dus ook niet in samenvatten. Ik vind trouwens dat we niet altijd moeten samenvatten. Ik vind het vaak geforceerd. Daar hoef je ook niet altijd vragen voor te stellen. Daar moet juist, wat mij betreft, die stilte en die ruimte er vooral zijn. Ja.
Mooi. Zijn mensen er altijd wel naar aan toe, aan die ruimte, om dat zo te krijgen?
Ja, mooie vraag. Ja, dat is een mooie vraag. Ik weet het niet.
Nee.
Ik durf het je niet te zeggen, omdat ik denk dat soms mensen ook dingen op hun eigen manier en op hun eigen tempo verwerken. En soms misschien ook helemaal geen behoefte hebben om ergens woorden aan te geven. Maar dan nog kun je wel bij iemand zijn en in stilte.
Ja.
En dat is ook een vorm van luisteren voor mij. Omdat luisteren voor mij toch vooral gaat over het present zijn bij iemand. En dat kan absoluut volstrekt woordeloos zijn. En ik denk als hij woordeloos is, dat iedereen dat wel prettig kan vinden op zijn tijd. Hoewel sommige mensen ook heel ongemakkelijk worden van stilte natuurlijk. En soms zullen mensen inderdaad er niet aan toe zijn. En ik denk dat je dat ook wel moet respecteren. Dus als ik inderdaad vraag van goh, neem eens mee naar of vertel eens. En als mensen zeggen, ja, ik heb eigenlijk op dit moment niets te vertellen. Ja, dat is toch helemaal prima.
Dat is ook goed.
Ja, dan hoop ik toch dat ze het gevoel hebben gehad dat ik er wel was als ze het hadden gewild. Maar ook dat het dus heel erg oké is om het niet te willen.
Ja.
Ja. Ja, maar ik vind het een mooie vraag, ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen, ik ben ook voor mezelf aan het nadenken. Grappig, terwijl ik dit zo doe, dit interview, denk oh ja, maar hoe luister ik nou? Laat ik dat eerst eens vragen. Hoe gaat dit gesprek? Hoe vind je dit zo qua luisteren? Waar zou ik nog meer ruimte aan jou kunnen geven? Of?
Nee, niks. Nee,
dat gaat goed. Okay.
Voor mij gaat het helemaal goed. Ja, 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 absoluut.
Ja, en, ja. En volgens mij is dat ook een onderdeel van jouw methode, als het al een methode is, van af en toe even vragen, toch? Van
ja.
Hoe vind ik dus best ongemakkelijk om zo te vragen.
Ja.
Denk, ja, maar wat nou als jij zegt, ja, het gaat echt niet goed, Carine. Je moet echt...
Ik snap dat het ongemakkelijk kan zijn. Ik heb het mezelf aangeleerd.
Ja. En hoe doe je dat dan natuurlijk?
Nou, ik heb wel eens gezegd in een gesprek van, mag ik even een pauze? Want ik kan niet meer luisteren.
Oh ja.
Want ik merk dat ik heel erg in mijn eigen wereld terechtkom of heel erg met mezelf bezig ben door iets wat iemand gezegd heeft. Voor mij voelt dat heel respectvol naar de ander. Want ik wil liever zeggen dat ik een break nodig heb dan dat ik doe alsof ik luister terwijl ik dat eigenlijk niet doe. En de eerste keer was dat natuurlijk hartstikke spannend. En er werd ook wel even gekeken van wat gebeurt er hier nu? Maar toen ik terugkwam en zei ja, ik was zo door wat jij zei zo bezig met mijn eigen verhaal, dat ik het gewoon niet meer respectvol vond naar jou. Toen had die persoon ook zoiets van, oké, dit vind ik eigenlijk wel iets hebben. Maar het vraagt wel iets. En ik durf het nu wel tegenwoordig.
En wat vraagt het?
Wel moed. Maar ik vind luisteren sowieso heel moedig. Omdat je dus niet weet wat iemand gaat vertellen. En iemand kan zomaar iets vertellen wat echt poef bij je binnenkomt. En als dan het gesprek nog even duurt terwijl jij denkt, wow, dit was best heel mooi of heel intens of zo ongelooflijk veel inspiratie. Dan wil ik toch de ruimte hebben om te zeggen, eigenlijk niet hebben, ik neem hem letterlijk
ja,
natuurlijk.
Ja, want dan geef je dus voor jezelf aan.
Dan pak ik dus die ruimte van, ik moet even stoppen. Inmiddels zou ik het niet meer anders kunnen, omdat het voor mij binnen mijn moreel kompas het enige goede is wat klopt voor mij. Maar ik heb geen oordeel over de mensen die het niet doen. Nou, absoluut niet, want het is geen methode. Ik ben mijn eigen instrument.
Ja.
En het enige wat ik kan doen is kijken, hoe werkt mijn instrument op dit moment? En daar ben ik wel door de jaren heen meer op gaan tunen van, hoe zit ik erbij? Wat voel ik nu? Wat ervaar ik nu? Voordat ik een gesprek inga.
Ja, daarvoor dan.
Ja,
vooral.
Daarvoor. En dat neem ik natuurlijk mee het gesprek in. En er zijn natuurlijk dingen die je dan wil parkeren, omdat je denkt, dit is lastig of oh, hier kan ik last van krijgen. En daar ben ik tegenwoordig ook wel open in. Zo van, weet dat ik moe ben. En soms zeg ik ook wel tegen mensen, goh, kunnen we de afspraak toch verzetten? Omdat ik denk, ja, dit gaat het nu niet worden. En ik vind, als ik kies om naar iemand te luisteren, dat ik er dan ook voor die ander moet zijn.
Ja.
Dat is wat ik wil.
Ja.
Maar als ik dat niet kan, en dat kan ik natuurlijk ook heel vaak niet, ja, dan heb ik ervoor gekozen om dat toch te zeggen, voor mij uit respect voor de ander.
Ja, en dat eigen instrument, dat noem je ook al even aan de telefoon, dat is dan dit. Dus dat je denkt van, oh, dan wil ik afstemmen met hoe Ga ik een gesprek in? Heb ik goed geslapen? Of zit ik in mijn hoofd te veel met andere dingen?
Ja, het zijn wel een soort checks bij jezelf van... Ja, hoe zit ik er zelf bij? Dat is ook een stukje zelfzorg. Maar ook, wat roept de ruimte bij mij op? Wat roept de persoon bij mij op? En kan ik dat parkeren? Want daar gaat het doen. Je kunt niet oordeelloos luisteren, dat bestaat niet. Maar je kunt ook wel je oordeel tijdelijk parkeren. Maar dat is een keuze.
Ja.
En die keuze, ik vind dat je die wel bewust mag maken. Want als je hem bewust maakt, dan kan je in ieder geval proberen die ruimte te gaan creëren. Als je die keuze niet maakt, dan weet ik niet wat er kan ontstaan. En kan dan het goede ontstaan voor die ander? En soms wel. En dan denk ik, nou, het was het niet ideaal. En zegt de ander, nou, ik vond het een heel fijn gesprek. En daar gaat het om. Hè? Want het gaat er niet om of jij een goede luisteraar bent. Maar het gaat alleen om of je een goede luisteraar bent voor die ander. En soms denk ik, nou, ik heb ontzettend mijn best gedaan. En is het gewoon niet gelukt, hè? Want het kan ook.
Ja, kan.
Dat kan.
Dan is het ook goed.
En nou ja, als de ander dan zegt, ja, nee, ik voel hem niet gehoord. Dan kan ik alleen maar zeggen dat het me ontzettend spijt. En dat ik mijn best heb gedaan. Maar dat ik dus niet, blijkbaar niet in staat ben geweest om de ander te geven wat de persoon nodig had.
Ja. Mooi. Hoe zou jij de communicatieprofessional willen adviseren? Er luisteren nu veel communicatieprofessionals. Ik hoorde jou iets zeggen over in mijn vak destijds als hoofdcommunicatie heb ik het geïntegreerd. Juist ook vanwege om wat weg te blijven van alleen maar zenden.
Ja. Ja, ik ben eigenlijk een hele slechte adviseur. Ik vind namelijk dat ik helemaal niet het recht heb om iemand wat voor advies dan ook te geven. Wat ik heel leuk vond om te doen in die jaren dat ik erachter kwam hoe leuk dat luisteren eigenlijk was, is om achter mijn bureau vandaan te komen.
Ja.
En ja, of het nou ja, in het verpleeghuis ook. Ik ging bij de mensen zitten. Ik ging een kop thee met ze drinken in de middag. Ik ging bij ze op bezoek om te kijken welke boek ze lazen. Bij de boeren gingen we natuurlijk gewoon naar de boeren toe. Bij het loslaten van de koeien. Hè, wat nu ook weer gebeurt in deze tijd van het jaar. Wat ik mooi vind van het vak van communicatie is, als je kijkt naar het Latijn voor communicare, is dat gezamenlijk maken. En het gezamenlijk maken doe je volgens mij door naar de mens toe te gaan. En met de mensen de dingen te gaan creëren en te gaan bouwen en te gaan initiëren. Dat vond ik leuk. Maar ik ben niet de vrouw die een advies geeft.
Nee, grappig. Nee. Maar het is wel mooi, want daarmee geef je, met dat je dit zegt, voor mijn gevoel, geef je juist al een advies. Tenminste, zo pak ik hem dan even op. En waarom? Er is in het communicatievak, en ik merk hem ook wel bij mezelf, best wel een drang misschien, of een behoefte om zelf als communicatieprofessional goed gezien te worden. Mm-hmm. En goed gepositioneerd te zijn. En nu hoor ik jou zeggen, ik vind mezelf niet zo'n goede adviseur of zo. Hè?
Ja,
zit daar al een soort van tip in, toch? Als je die wel wil uitwisselen met ons. Want het zit hem dan, zoals ik hem nu bedenk, is, oh ja, maar dan moeten we misschien wel veel minder daarmee bezig zijn.
Zoals ik er nu naar kijk, hè, maar goed, ik ben nu 56. Ik ben in het vak, communicatievak begonnen toen ik 1 of 22 was. Na mijn opleiding meteen, want dat was een mooie aansluiting. Ik denk dat ik toen het erg vond als ik een advies of een communicatieplan had geschreven, dat ze dan zei, nou, dat gaan we toch niet doen. Dat vond ik toen, denk ik, erg. Nu denk ik, ja, dat is een keuze. Het is een keuze. En als zij het niet willen overnemen, dat wil nog niet zeggen dat ik mijn werk niet goed gedaan heb. Want er kunnen zoveel verschillende redenen zijn om iets niet te doen of anders te doen. Maar dat zegt niet per definitie iets over mijn werk. Ik zou wel zelf getriggerd worden om te vragen, wat heeft je doen besluiten om er niets mee te doen?
Ja.
Omdat ik dat wel wil proberen te begrijpen. En soms kan het antwoord dan zijn, en dat is natuurlijk bij mij net zo goed gebeurd, politiek onhandig, krijgen we bij de achterban niet verkocht. Het zijn allemaal hele plausibele redenen. En dan zou je denken, ja, maar als communicatieprofessional moet je dat allemaal in oogschouw nemen. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Maar hebben we wel altijd de tijd, gunnen we onszelf wel de tijd om dat allemaal eens breed te onderzoeken en ook te bevragen aan mensen? Ja, dat weet ik niet. Nu zou ik mezelf inderdaad geen goede adviseur noemen, omdat ik als mensen iets niet doen zoals ik het zou doen, ik dat eigenlijk heel erg prima vind. Waarom? Omdat ik denk, de mensen die het doen, moeten zich er goed bij voelen.
Ja.
En het gaat niet om mij. Het gaat om de organisatie, of het gaat om het doel van de organisatie, om de missie, om de visie. En dat gaat er denk ik bij heel veel communicatieprofessionals ook. Maar we kunnen dan denk ik wel ook heel vaak teleurgesteld worden. Volgens mij hoeft dat niet. Volgens mij hoeft dat niet. En ik denk dat het oké mag zijn als het niet gebeurt. Maar laten we daar dan wel ook wel met elkaar even over hebben waarom het niet gebeurt. Hè? Waarom dat communicatieplan dan toch niet werkt. En dan ook dat je wel kunt uitleggen waarom je dat jammer vindt. Of wat jouw zienswijze is. Maar nu zou ik het niet erg meer vinden omdat als iemand goed kan toelichten waarom het toch anders is. Ja, waarom zou dan mijn plan toch door moeten gaan? Ik ben daarin denk
ik. Omdat jij misschien daar ook dan op dat moment van overtuigd bent of dat je vak is.
Ja, het is je vak. Maar een overtuiging is een overtuiging. En ook een overtuiging mag onderzocht worden. En je mag wel ergens voor staan, vind ik. Dus je mag hem ook verdedigen. Maar als iemand toch met een fantastische invalshoek komt, of met een invalshoek waar je nou eenmaal niet omheen kan, omdat dat wel ontzettend belangrijk is.
Dat is ook zo.
Dan denk ik, ja, dan is het een overtuiging. Maar ik vind het zo jammer dat we dan meteen ons vakgebied aangevallen zouden voelen. Als je maar in die dialoog blijft met elkaar. En dan maar met elkaar ook wel lerend durft te zijn. Denk ik, dan mag je staan voor je overtuiging, zeker. Maar als het niet redt, volgende keer anders. Misschien vraag dan ook om andere middelen. Kijken wat er dan wel nodig is. En vooral ook de vraag, wat had ik volgens jou dan moeten doen om wel een voorstel geaccepteerd te krijgen? Heb ik dus bepaalde blinde vlekken? Ja. Heb ik bepaalde dingen niet gezien?
Heb je natuurlijk, iedereen heeft dat.
Volgens mij wel. En het is, daarom vind ik dat luisteren ook wel zo moedig. Het is natuurlijk hartstikke confronterend.
Ja, het is confronterend.
Het is heel confronterend, ja.
Het is iets wat je ook wel snel dan toch uit de weg gaat. Of misschien wat een beetje weggeschreven wordt uit plannen. Van nou, ja, bijzonder is dat met luisteren.
Ja, en nogmaals, ik snap het heel goed. En zeker als je er heel veel tijd in hebt gestopt. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, dat is geen advies hoor. Nee, dat is geen advies, maar ik zou eigenlijk willen zeggen, ja, ga eens bij jezelf na. Ja, nee, ik weet het niet, want ik weet het niet. Ik heb geen advies.
Nee, het is grappig, want dat noem je steeds. Hè? Dat vind ik ook wel inspirerend. Ja. Je hebt dus geen advies.
Nee.
Waarom vind je dat zo belangrijk om dat te benadrukken?
Waarschijnlijk omdat ik zo ontzettend geloof dat je zelf je eigen instrument bent.
Ja.
En in een orkest moeten instrumenten zich ook leren verhouden tot andere instrumenten om tot een mooi muzikaal stuk te komen. En daarmee is niet jouw onderdeel beter dan die van een ander. Het is juist het grote geheel wat het zo mooi maakt. En ik vind wel dat je de missie en de visie altijd in de gaten moet houden. Daar is een organisatie op gebaseerd. Maar als je... Ik denk voor mij, als ik zou adviseren, ik te vaak geconfronteerd zou worden met een teleurstelling. Terwijl als ik de dialoog zou aangaan en die nieuwsgierigheid meer open zou blootleggen van vertel eens, waar ben je naar op zoek? Wat zou je graag willen? Waar word je nou blij van? Waar denk je dat wij nu staan met de organisatie waar we dan naartoe zouden moeten? En ik zeg dus niet dat communicatieprofessionals dat niet zouden vragen, maar wij, wij stoppen ze natuurlijk in een plan.
Ja.
Maar heel vaak komen we er volgens mij achter dat het ontzettend fluïde is. Wij zijn ook fluïde, organisaties zijn fluïde. Ik weet nog dat vroeger ging je van een reorganisatie en dan was het daarna weer rustig. Volgens mij is het nooit meer rustig in een organisatie. Maar ik weet het niet, want ik werk al heel lang niet meer in een organisatie. Maar volgens mij is het nooit meer rustig. Dus volgens mij moeten we ons elke dag opnieuw leren verhouden tot de werkelijkheid die dag zich aandient. Ja, en daarin kun je toch elkaar vooral alleen maar vasthouden en steunen. En kennis delen en ervaringen delen. Ah, misschien zie ik het helemaal verkeerd. Ik ben echt al 10 jaar weg uit organisaties. En ik werk voor organisaties. En daar zeg ik ook altijd, je zult het toch met elkaar moeten doen.
Ja.
Want alleen kan niemand iets. Het is altijd met anderen. Sorry. Geen idee.
Ja, mooi. Maar wel dat met je eigen instrument.
Ja.
Dat komt steeds terug.
Ja, dat vind ik wel. Ja, voor mij is dat
zo. Ja. En daar dichtbij blijven of zo. En dan op dat stukje wat vinden. En voor de rest is het weer aan de ander. Zoiets.
Nou, ik denk dat je instrument... Er is een zeker vastigheid in het instrument, in jou als persoon. En voor mij is dat heel erg mijn moreel kompas. En dat is wel mijn basis. Ja. Daar doe ik het echt op. Maar ik zie ook wel dat mijn instrument veranderd is. Door mijn werk, door de ontmoetingen die ik heb gehad. Door wat ik heb meegemaakt. Ja, volgens mij verander je regelmatig. En ook, sterker nog, ook je narratief verandert heel veel. Ik durf wel eens de stelling aan dat zelfs na een gesprek als wat wij nu met elkaar hebben, ik toch weer andere woorden ga zoeken of ga denken, ja, dat was wel een mooie vraag wat Karin zei. Misschien moet ik het toch anders gaan formuleren. Of is het dan wel zo? Klopt het dan wel?
Ja.
Dat is heel erg wat ik doe. En hoe onrustig dat misschien ook klinkt, mij geeft dat heel veel rust. En dat wil niet zeggen dat ik nooit een mening heb, want die heb ik. Maar ik durf hem ook meteen weer bij te stellen.
Ja.
Omdat me dat ook de rust geeft, maar omdat ik ook zo ontzettend op zoek ben naar de verbondenheid met anderen. Maar dat is echt heel veel over mij, hoor.
Ja, maar ik vind het ook wel fijn, want het geeft mij ook rust. Ik denk, oh ja, natuurlijk, ik mag gewoon straks nog weer wat anders. Of ja. Ik mag hem weer bij, wat heerlijk.
Ja, ja. En dat kan voor sommige mensen onrustig zijn. Zo van, ja, maar op basis waarvan dan? En er zijn natuurlijk ook mensen die, en dat weten we natuurlijk ook van de luisterprofielen, die een heel analytische stijl van denken hebben. En die nu denken, wat ben jij allemaal aan het doen, Corine? Want ik ben me natuurlijk heel erg van bewust dat dit mijn stijl van luisteren is. En dat is dan ook belangrijk. En dat als iemand daar onzeker van wordt, dat ik dat ook probeer te staven met feiten en data. En soms kan ik dat niet, omdat het voor mij botst met mijn moreel kompas. Maar als iemand zegt, ja, maar als je het niet kunt staven, kan ik er niks mee, vind ik dat een zeer terechte opmerking. En is het ook wel mijn taak om dan te zorgen dat die wel die feiten en die data op tafel komen. En dat heb ik natuurlijk ook wel in mijn jaren gedaan als luisteraar in allerlei vormen, dat ik ook probeerde aan te tonen van, maar dit is wat de mensen mij hebben teruggegeven. Dat heb ik niet bedacht, dat hebben de mensen bedacht. En als dat voor jullie genoeg houvast is om te veranderen, wat jullie dan ook gaan veranderen, want ook daar heb ik nooit in geadviseerd. Ik heb nog nooit tegen een arts of tegen een afdeling gezegd, goh, jullie zouden dit anders moeten doen. Ik heb altijd gezegd, goh, dit is wat wordt teruggegeven. En hoe jullie dan die feiten en die data interpreteren, is ook wel aan jullie, want het is jullie afdeling. En het zijn jullie mensen. Het zijn jullie inwoners, het zijn jullie klanten. Ik heb dit opgehaald.
Ja.
En soms denk ik wel eens, oh, wat hebben ze er iets moois mee gedaan, wat ik zelf nooit had kunnen bedenken. En soms denk ik, ja, nou, ook een keuze. Het was niet mijn keuze, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Ja.
En je denkt ook niet al in een stiekem in een bepaalde richting, als je zoiets teruggeeft van, ze zouden eigenlijk dit moeten doen, maar ik zeg niks.
Nee, dat ben ik echt kwijtgeraakt. Ja, dat ben ik echt kwijtgeraakt.
Oh, ja, ja, dat is fijn.
Ja. Nee, dat had ik wel, hè?
Ja, want dat, zo zijn we een beetje toch geprogrammeerd misschien.
Nou ja, ik heb natuurlijk ook een ego, net zoals ieder ander. Maar daarop heb ik dat dus niet meer.
Nee.
En ik, ja, prima. Ik merk wel als mensen het iets heel anders doen dan ik... en het klopt niet bij mijn moreel kompas... dat ik dan wel zeg, hier stopt hij voor mij.
Ja.
Maar daarmee keur ik het niet af, maar klopt hij voor mij niet meer. En dan vind ik hem ingewikkeld worden... want dan moet ik mijzelf gaan framen op een manier die ik ingewikkeld vind. En dat is een organisatie natuurlijk soms best lastig, hè?
Ja.
Want je zult je moeten verhouden tot die organisatie.
Ja, als je er eenmaal werkt. Of
als je
al
er eenmaal
werkt,
is dat niet makkelijk. Dus ik spreek in die zin ook vanuit een soort luxe positie. Maar aan de andere kant was het voor mij ook wel een keuze... om dat niet meer te doen.
Nee.
En om daarin mijn eigen weg te vinden. En dat is helemaal prima. Wat anderen ermee doen, wat ik ermee doe. We hebben ook al voordat we dit gesprek begonnen... ook geconstateerd dat we allemaal unieke mensen zijn.
Ja, ja.
En in die uniciteit omarm ik toch vooral die uniciteit. En niet de verschillen. Gewoon mooi, uniek, geweldig. Ja, dat vind ik toch wel vrij van de mensheid. Ja. Maar ik ben ook een humanist, dus dat zal ook wel gekleurd zijn, hoor.
Geweldig. Nou gaan we toe naar een tijd met steeds meer technologie. Die is eigenlijk al. Hoe kijk je naar die tijd vanuit het perspectief van luisteren?
Nou, dit is zo'n mooi voorbeeld waar we het helemaal niet over gehad hebben. Dat ik vorige week een webinar heb bijgewoond van iemand... die vertelde over AI en luisteren. Waardoor ik heel anders naar ben gaan kijken dan de week daarvoor. Ik vind technologie prachtig. Ik vind dat het ook veel heeft geboden. Maar ik zal liegen als ik er niet ook een beetje bang voor ben.
Hmm.
Want dat ben ik ook wel. Want ik zie nu dat er wel... robots zijn, AI is, die zich als coach gedragen. Die 24/7, 365 beschikbaar zijn. Die precies weten wat jij allemaal hebt gezegd en wanneer. En hoe je het hebt geformuleerd. Dat kan een mens niet. Wij kunnen niet 24/7, 365 aanstaan. En je hoort dan dus ook wel dat iemand zegt... ja, ik voel me daar volledig door gehoord. Want deze machine weet nog precies wanneer ik wat heb gezegd... op welk tijdstip. Echt toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik echt... dit kun je niet menen. Maar toen ik zag hoe mild hij sprak... maar eigenlijk ook wel met een enorme... ja, liefde is niet het goede woord, maar wel met een enorm respect voor die machine, dacht ik, ja, maar hij voelt zich wel gehoord. En wat is daar dan dus mis mee? Eigenlijk dus helemaal niks. Tegelijkertijd denk ik wel, waar blijft jouw verhaal? Op welke machine staat jouw verhaal nu? En wie gaat er nog meer met jouw verhaal aan de slag? Want... jij vertelt iets aan de technologie. En dat is iets wat ik altijd heel erg bij mij hou. Ik heb maar zeer, zeer weinig verhalen ooit gedeeld met de buitenwereld. Omdat ik nooit zou willen dat er een familielid, een kleinkind, een kind, een dochter, een partner zou denken... ja, maar dit gaat over mijn geliefde. Dus mijn mond houden is voor mij wel daarin heel belangrijk. Er zijn gewoon AI-middelen die blijkbaar toch een gevoel van empathie oproepen. En AI gaat natuurlijk hartstikke hard. En tegelijkertijd zie je ook dat zeker in de eenzaamheid... vorig jaar mocht ik spreken in Ierland over eenzaamheid en technologie. En... dan zie je toch dat mensen het prettig vinden om te chatten met iemand... weten dat er een echt persoon achter zit, die dan ook natuurlijk net andere taal gebruikt dan een machine dat doet. Maar wat mij betreft is eenzaamheid een enorme pandemie. Een enorme wereldwijde pandemie. We hebben er net één gehad, maar wat mij betreft hebben we er eigenlijk alweer één. Die we misschien allemaal niet zo benoemen, maar hij is er volgens mij wel. En die lijken we niet als mens zijn allemaal per definitie te kunnen oplossen. Wat nou als technologie daar een bijdrage aan kan leveren? Ja, dat zou toch wel weer heel mooi zijn.
Dat zou wel weer mooi zijn.
Ja. Ja. Dus ja, je krijgt van mij vandaag toch weinig meningen. Maar ja, omdat ik maar... het ook gewoon echt... Ik vind het ook gewoon een spannende ontwikkeling.
Ja. Ja. Ja, maar het is niet zo dat het niet kan.
Nee, zeker niet. Eerlijk gezegd, jaren geleden vond ik het een gruwel. En dat schoof wel langzaam al op, hoor. Dat ik dacht, nou ja, er zitten toch wel voordelen aan. Maar toen ik naar deze persoon luisterde, dacht ik... Ja, dit kan toch wel eens. En er is ook een film, hè, de film Her, waar iemand ook echt verliefd natuurlijk wordt op een robot. Totdat hij erachter kwam, ja, dat zij verliefd was op heel veel anderen, hè, ook natuurlijk. Maar het gevoel wat hij had, was toch het gevoel van ik ben geliefd. Ja, dat is toch een prachtig gevoel.
Ja,
dat is natuurlijk ook bij mensen die eenzaam zijn. Stel nou dat er iemand niet 24/7 beschikbaar is en dat is niemand. En er is dan wel een machine die je eventjes kunt aanspreken. En je kan er een naam geven. Je kan hem een naam geven. Je maakt er maar wat van wat je ervan wil. En je zegt, ja, ik kan vannacht niet slapen, want ik ben eenzaam. En die persoon geeft jou daar een respons op.
En jij kan daarna weer slapen.
En je kunt er... Ja, ik bedoel, dat is toch prachtig?
Ja.
Ik vind het mooi.
Ja.
Dus ik volg het op de voet. Ik vind het spannend. Ik hoop ook dat mensen zich bewust zijn dat het een machine is. Maar aan de andere kant denk ik, ja, prachtig. Ja.
Mooi, mooi genuanceerd beeld. Dank je wel. Ook dank je wel voor dit gesprek. We zijn een beetje, denk ik, aan het eind. Wil jij nog iets delen of iets? Is er nog
iets wat ik vergeten heb
te vragen?
Ik vond het prachtig om hier bij jou te mogen zijn. Ik vind het een heerlijk vak. En ik hoop dat veel communicatieprofessionals die luisteren ook wellicht... Een door iets geraakt zijn, waardoor ze denken, hey, wat kan ik ermee? En als het niet zo is, is het ook goed.
Is het ook goed.
Het is een onderdeel van het vak communicatie. En het is geweldig. Het is geweldig. 15 jaar ben ik met niets anders bezig. Het verveelt me geen dag.
Nee, hè?
Ja, nee, echt niet. Nee, dus dank je wel.
Heel graag gedaan. En jij bedankt ook dat je zo de tijd nam en dat we hier in jouw huis mogen zijn. Als mensen je willen volgen of meer over je willen lezen, dan kunnen ze denk ik het beste naar jouw website. Waar kunnen ze terecht?
Op mijn website corinnejansen.com. Dat is belangrijk.
Ja.
En anders op LinkedIn publiceer ik regelmatig op mijn eigen account. Mensen kunnen altijd zeggen, ik wil je graag, of ik wil graag verbonden worden. En anders kunnen ze ook, als ze Engels taal spreken, ook zeker de Global Listening Movement volgen. Waar ze echt van mensen uit de hele wereld die met dit vak bezig zijn, inspiratie krijgen, ideeën, uitnodigingen. Dus er zijn heel veel wegen om te bewandelen.
Wauw, dankjewel. Ja. En hier voor ons, voor mensen die kijken, ligt nog een stapeltje boeken. Er is ook een nieuwsbrief bij deze podcast. Daar attendeer ik je nog even op. Want ik hoop dat ik dan ook wat boekentips even van jou mag noemen.
Prima,
dan doe ik even wat linkjes naar de titels. En dan kunnen we nog heerlijk door op het thema luisteren. Maar voor nu, dit gesprek is voorbij. Dankjewel. En jij heel veel dank voor het luisteren.
Dankjewel.
Voordat je gaat, wat ontzettend leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Communicatiepodcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Zou je een review willen achterlaten op het platform waar je nu luistert? Of mij een berichtje sturen via LinkedIn of via Instagram? Heel veel dank en een fijne dag.